volgens mij naar de volgende punten. Dat staat als hamerstukken ingesteld. Ik vraag jullie om de agenda vast te stellen. Ja, precies. De agenda vast te stellen. Dat is al kort zo te zien. Er zijn geen insprekers en we hebben de plannen, volgende plannen. Bestemmingsplan Beeldkwaliteitsplan Elst Europaplein Zuid. Bestemmingsplan Elst Centuurbaan, Nieuwe Haemse Straat. Bestemmingsplan Buitengebied Stenenkamer, straat 45 en 51 Herveld. Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Zandakkers. Beeldkwaliteitsplan Elst Prinses Irene Straat. En die staan voor u op de agenda als hamerstukken. Wie mag ik het woord geven en zo ja, over welk onderdeel? Gemeentebelangen.
Ja, het project, zo noem ik het maar, bij de Centuurbaan Nieuwe Haemse Straat. Dan lees ik dan in de stukken dat er eigenlijk zo'n 7 parkeerplaatsen tekort komt. En dan denk ik van ja, er zijn normen voor. Is er dan op de een of andere manier te grootschalig gebouwd? Want ja, je mag er wel tot 4 woonlagen bouwen. Is het gebouw, of de 2 gebouwen eigenlijk, zijn die dan te groot uitgevallen? Hoe kan zoiets ontstaan?
Zal ik hem direct bij de wethouder neerleggen, dat we antwoord hopen te krijgen?
Ja, dat is een goede vraag. Er zijn natuurlijk appartementen, waarbij in die appartementen waarschijnlijk een hele stevige diversiteit aan bewoners zal gaan plaatsvinden. En op basis daarvan, mede daarvan, wij kijken ook nog even naar achter of er verder nog aanvullende opmerkingen zijn ten aanzien van zeg maar, een aantal parkeerplekken dat er 7 stuks te weinig zouden zijn. Harold is
uitvoerend ambtenaar. Bedenk aan de andere kant helemaal goed. We weten niet of die microfoon niet doet, dus moet je even proberen.
Precies, het lampje brandt, dus volgens mij doet hij het.
Ga je gang.
Ja. Het klopt dat er een aantal parkeerplaatsen te weinig zijn. We hebben ook gekeken naar de doelgroep die daar komt. Wat voor type woningen. Gezien die doelgroep vinden wij die 7 parkeerplaatsen eigenlijk tekort volgens de norm, vinden wij verantwoord. Dus we hebben het college voorgesteld om af te wijken van de norm. En daar zijn zij mee akkoord gegaan.
Alleen de vraag rijst dan, hoe kan dat dan? Is er dan gewoon voor de beeldvorming? We zijn heel blij met de komst van die wooneenheden. Maar is er dan te groot gebouwd? Of hoe kan dat dan dat je volgens de norm te weinig parkeerplaatsen hebt? Of is het tekort aan grond?
Ja, het wordt ontwikkeld, hè, dus grond van Gem West aan. Ze hebben gekeken wat daar uitvoerbaar is. En dan kom je eigenlijk wat grond tekort. Dus er is ook gekeken naar wat voor parkeerplaatsen er in de omgeving zijn. En nogmaals, ja, wij vinden dat, ook gezien de doelgroep, vinden we dat verantwoord.
Oké, dankjewel.
Mevrouw van Binsbergen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb alleen een vraag over 4E, maar ik weet nou niet zo goed of in welke volgorde
we
wat dan.
Nee, we deden het door elkaar. Ik had
zullen we eerst deze afhandelen dan?
Ja, zijn er nog meer? Ja, ik pak ze allemaal wel even van bovenaf aan. Ik denk, er valt er wel mee, we kunnen ze door elkaar doen. We pakken gewoon de eerste dan. En dan tikken we ze ook gelijk af. Vinden jullie dat dan goed? De eerste is beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan beeldkwaliteitsplan Europaplein, hier in Elst. Niet. Kan ik die aftikken? Niet. Dan moet je wel je vinger opsteken. Oké, de heer Krijgsman, alsjeblieft.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag over de dure koopgroep. Want dat is een hele brede categorie. Hè. Die geldt vanaf 250.000 euro. Landelijk is dat 300.000 euro, heb ik begrepen. Wat wordt ongeveer de prijs van die woning? Want als dat net 251.000 of 260 is, dan is daar minder behoefte aan dan juist in het duurdere segment van volgens de woonagenda. Dat is de vraag. En tweede vraag is, wat maakt nou, want dit is een hele mooie plek die zich zou kunnen lenen voor wonen met zorg of wonen voor ouderen, dus wonen met zorg, waar mensen echt zorg krijgen, of ouderen die daar wonen, omdat het zo mooi dicht op de voorziening is. Wat maakt nou dat daar niet voor is gekozen op deze plek? En toch ook een belangrijk punt, de sociale huurwoningen, weer een project waar ze niet in zitten. Waarom niet?
Kijk, dit is natuurlijk een van de vele complexen die wij ontwikkelen op dit moment in Elst ook. Met name aan de duurdere koop is heel erg veel behoefte. 260 aanmeldingen van 17 of 15 appartementen, dat geeft ook al aan. Op dit moment, de grondprijs was niet van interesse voor Vivara bijvoorbeeld om daar te bouwen. Daar zouden ze niet uitkomen wat betreft de grondprijs.
Dus maar er zijn natuurlijk mogelijkheden om te zeggen van nou, biedt die grondprijs ontwikkelaar, want
nee,
biedt dat ook goedkoper aan?
We hebben binnen de stadsregio met alle portefeuilles afgesproken dat de sociale grondprijs voor sociale woningen ligt tussen de 17.500 en 23.000. Gemiddeld kom je daarbij uit op ongeveer 20.000, waarbij je uitgaat van 100 vierkante meter bouwoppervlakte. En dat is met elkaar afgestemd binnen de hele regio. En daar, dat hanteren wij ook. En dat is ook voldoende voor de corporaties. Die voelen zich daar comfortabel bij. Dat is ook de wens van de corporaties zelf. Dan kun je natuurlijk bijvoorbeeld Woutertje Plasstraat in zetten. Daar wil de corporatie voor 600 vierkante meter 28.000 euro betalen.
Zullen we het even op deze case houden, voorzitter?
Nee. Ik geef al even aan dat de richting waarin u naartoe wil, is voor ons wat dat betreft een met de regio afgestemde, waar alle corporaties zich daar ook mee aangecommitteerd hebben.
En goed, heeft u over die grondprijzen, maar je zou je toch ook gemengd kunnen bouwen dan? Dat je een deel sociale huur doet?
Dat gebeurt ook voldoende.
Wat zegt u?
Dat gebeurt ook voldoende.
Ik heb het hier over deze plek, hè?
Ja, op deze plek dus niet.
Dat is een deel van het antwoord. Ik wil dus weten wat ongeveer de prijs is van die dure kopen. Want juist het segment van 200.000 tot 250.000, daar is wat minder behoefte aan volgens de woonagenda. En als het dan zo'n beetje 260 is, dan lijkt me dat een beetje gek. Maar goed, u zegt dat daar veel behoefte aan is. Maar wat wordt ongeveer de prijs? Dat was de vraag.
Wat zegt u?
Wat wordt ongeveer de prijs van die dure koopwoningen? Waar ligt dat de gemiddelde daarvan?
Rond de 3,5 zijn de meest dure, denk ik.
Voldoende beantwoord?
Ja, dan nog de vraag over wonen met zorg en wonen voor ouderen. Waarom die keuze niet hier zo?
Wonen met zorg, u zit een van de projecten zit hierbij op dit moment. Daar waar voldoende vraag is en aanbod is, daar zullen we zeker meewerken met alle mensen die, dat hebben bij de Prinses Arena staat al gedaan met naar huis toe. Hè. Daar hebben we alle faciliteiten ook maar geboden die we maar bij elkaar konden vinden. Qua het niet betalen van grondprijs, pas op later termijn. In ieder geval mensen maximaal te faciliteren om zo'n zorgappartement van de grond te krijgen. En ook een van de komende punten op deze agenda is er een voorbeeld van.
Ja, voorzitter, het gaat GroenLinks juist ook om het gemengde, hè? En dat je dus niet alles wonen met zorg puur op één plek creëert. Maar dit had ook, hier had ook wat gekund, net als dat je ook wat sociale huur had kunnen doen in onze ogen. Maar goed, ik snap het antwoord van de wethouder. En ja, wij zouden graag andere keuzes willen zien op dit soort dingen.
Helder. Kijk even rond of er nog meer vragen zijn over dit bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan niet. Dan kan ik dan wel concluderen dat hij doorgeleid kan worden naar de raad dan ook nog als hamerstuk.
Ja, weet u voorzitter, doet u dat vooral. En mochten we, ik ga me even bevragen in mijn fractie. En als wij het nodig vinden om hier toch toevoegingen te doen, dan laat ik dat weten aan de Griffie.
Helemaal goed, dank u wel. Dus namens GroenLinks gaan we door naar het tweede. Die hebben we eigenlijk al misschien grotendeels gehad, maar ik zal hem toch nog even noemen. Bestemmingsplan Els en Tuban Nieuwe Aamse Straat. Zijn daar nog verdere vragen over naast de vragen die de heer De Vries heeft gesteld, de heer Krijgsman? Heel goed.
Ja, voorzitter. Ja. Ik sta voor de klas, dus ik weet hoe het moet. Maar goed.
Ga u gaan.
Even kijken. Wat mij opviel is dat er stond middeldure en dure huurappartementen hier zo. Ik begreep uiteindelijk dat er eigenlijk in de gemeente geen onderscheid wordt gemaakt tussen middelduur en duur. Maar dat dit gewoon dure huur heet. Dat dus huur vanaf 711 euro is. Even de vraag aan de wethouder, klopt dat ik dat goed begrepen heb? En ja, dan toch ook weer die vraag. Kijk, we vinden het goed dat er ook huurwoningen komen voor mensen die buiten de boot vallen voor bij woningcorporaties met een net wat hoger inkomen. Dus dat juichen we toe. Alleen hadden wij hier toch ook weer graag meer gemengd willen zien. Waarom is daar niet voor gekozen om hier ook goedkope huurwoningen in te doen? En niet alleen maar als deel van dit plan. Wat maakt dat hier niet in zit?
De wethouder.
Ja, is ook weer moeilijk te beantwoorden. De corporaties die bieden de goedkope woningen aan. Hè? En die hebben daar ook de middelen voor om dat op die manier te doen. Als je dus zo'n project zoals nu bij de Centuurbaan, dan heb je een aanbod waarvan wij vinden als gemeente dat dat past in het hele contingenteringsverhaal. Er is behoefte aan met name deze huur. Vanaf die 67 dacht ik dat inmiddels was. En inderdaad, er zijn verschillende appartementen. Er zijn ook verschillende grotere appartementen. En dat varieert ook tot de 1000 euro, denk ik. Dus er zit wel verschil in prijzen. Het zijn niet allemaal dezelfde woningen.
Voorzitter, dat is nog niet helemaal antwoord op de vraag. Er is inderdaad behoefte volgens de woonagenda aan die woningen, maar wel een stuk minder dan er behoefte is aan betaalbare huurwoningen en goedkope huurwoningen volgens de woonagenda. Dus ik had dan verwacht van met dat in het achterhoofd dat hier veel meer een mix was gekomen en dat er ook aandacht zou zijn voor juist die goedkopere huurwoningen. Ja, en dat hoeven niet alleen corporaties te doen. Wat zegt u?
Wat bedoelt u met een goedkope woning?
Met een huur van tussen de 556 en 711 en onder de 556. Dus dan heb ik het over betaalbare huur en goedkope huren, of daar is een andere woord voor waar ik even niet op kom, maar juist de onderste twee categorieën waar ook heel veel behoefte aan is, waarom zit dat hier niet in? En als de corporaties niet wilden, dan had u afspraken kunnen maken met de ontwikkelaar, dat hij dat er ook in had moeten nemen en dat hij ze voor 30 jaar had moeten verhuren of voor 15 jaar.
Ja, het is het mosterd naar de maaltijd verhaal.
Ja, voorzitter, dat kunt u zeggen, maar u bent ook niet hier gekomen met de melding dat niet lukte. Daarom is het altijd mos na de maaltijd. Daar hebben we het ook twee weken geleden in de raad ook over gehad.
Misschien moet ik hem even antwoord geven.
Ik bedoel met mosterd na de maaltijd. Dit zijn allemaal projecten die al lang op stapel staan, waarbij de exploitatieovereenkomsten afgesloten zijn, getekend zijn. En let u wel, als je een kamertje bij onze buurman in de stad wil hebben, dan betaal je 500 euro. Hè? Dus dan wordt hier nog wat dat betreft een geweldig aanbod aan woningen en aan goedkope huur aangeboden. De corporaties die zitten ook niet te springen. De corporaties geven zelf aan, we hebben geen behoefte aan eensgezinswoningen. Er is geen behoefte aan. De corporaties kijken naar 50 jaar. Die kijken niet naar dit jaar, die kijken niet naar volgend jaar, die kijken ook niet over 10 jaar. Die weten precies dat ze over 10 jaar een enorm overschot hebben aan dit soort woningen. Dus die gaan het niet bouwen. Andere bouwers zullen het ook niet bouwen. En dat is precies een dilemma waar wij op dit moment mee zitten.
Voorzitter, ik begrijp het dilemma van de wethouder. Aan de andere kant sluit hij over exploitatieovereenkomsten. Die kunnen wij niet zien, want dat is een overeenkomst tussen het college en de projectontwikkelaar. En die zijn geheim, hè? Alleen, u had daarin kunnen opnemen dat zij ook juist die goedkope categorie huurwoningen, waar ook veel behoefte aan is, zouden moeten bouwen en moeten verhuren. Als de corporaties ze niet af willen nemen, u zegt van ja, corporaties willen ze niet bouwen. Ja, dan moeten we eigenlijk ook corporaties hier aan tafel uitnodigen om te vragen hoe zit dat nou precies. Maar er is blijkbaar wel behoefte aan juist die goedkope categorie. En u had in die exploitatieovereenkomst, had u dat kunnen opnemen. Waarom heeft u dat niet gedaan?
Ik kan u nog even een exploitatieovereenkomst laten zien, zeer recent, 34 huurwoningen, sociale huur, waarbij een woningcorporatie die woningen niet wil gaan bouwen, omdat er geen behoefte is aan eensgezinswoningen voor de sociale huur. Dus daarmee geef ik onmiddellijk aan, het wordt in alle projecten wordt het meegenomen en de corporaties bepalen zelf wat ze doen, ja of nee.
Ja, corporatie, maar ik heb het over dit project aan de Centuurbaan in Elst. Waarom heeft u het in deze exploitatieovereenkomst niet opgenomen? Ik heb net gezegd, als woningcorporaties het niet willen gaan aankopen of overnemen, misschien omdat de prijs te hoog is of wat dan ook, u kunt dan in zo'n exploitatieovereenkomst verplichting opnemen dat de ontwikkelaar die woning moet bouwen. Waarom heeft u dat niet gedaan?
Maar wie gaat daarin zitten dan? Wie gaat daar gaat iemand inwonen die waarschijnlijk ver boven de huurgrens kan betalen.
Voorzitter, u zegt dat er helemaal geen behoefte is aan goedkope woningbouw. Aan goedkope huurwoningen.
Je probeert een bepaalde richting op te sturen. Maar de corporaties, daar handelen we mee. Die hebben voldoende ruimte, voldoende mogelijkheden, voldoende woningen. En als er zeg maar elders heel goedkope woningen aangeboden, mag dat van ons. Maar dat is toch de ontwikkelaar die aan zet is.
Ja, voorzitter, ik constateer dat we zo niet verder komen. Maar, en ik constateer ook dat hier de wethouder toch een steek heeft laten vallen door het niet in die exploitatieovereenkomst op te nemen.
Had u dat dan meteen gezegd, want daar was u op uit.
Laten we het gezellig houden. De vraag, de heer Greem, die had ook zijn hand opgestoken, klopt. Ga de gang.
Ja, voorzitter, het is mooi dat in deze doelgroep middendure huur, dat daar de middelhuur, dat daarin gebouwd wordt. Het is overigens de begrippen, dat is een beetje verwarrend, omdat de ene kant de woningcorporatiebegrippen gebruikt worden, aan de andere kant de begrippen uit het besluit de ruimtelijke ordening, want daar zit het eigenlijk in. Die kent het begrip middenhuur sinds kort. Nu is mijn vraag, hè. Er is enorme druk op de woningmarkt hier, er is enorm veel vraag. Die huurwoningen die worden nu in de middenhuur gezet, dus de 7, 11 tot 900 euro ongeveer afgerond. Hoe lang blijft dat zo? Is daar iets over afgesproken? Of is dat is er een aanvangshuur en tegelijkertijd gezegd tegen de ontwikkelaar van je moet ze zoveel jaar in de middenhuur houden? Of is daar niks over afgesproken?
Het ministerie heeft gezegd dat wij met spoed middeldure huurwoningen moeten bouwen. Ja. En dat de prijs daarvan is ook helder. En de duur van het aanbod is op dit moment 10 jaar. En we proberen dat met de nieuwe contracten ook naar 20 jaar te tillen. Maar dat wil niet zeggen dat dat lukt, maar de wetgever zegt bouwen, bouwen, bouwen. De middeldure huur en de dure huur. En voor de 10 jaar en daarna kan het aan de markt worden aangeboden.
Dus het is voor 10 jaar in ieder geval geregeld dat het middeldure huur blijft.
Dat zit ook in alle contracten nu in. Ook zet eens uit, noemt u ze maar op.
Heel mooi, dank u.
Kijk even rond. Dan leg ik de vraag aan jullie voor, als het mag, de heer Krijgsman.
Ja, hetzelfde als bij 4A voor mijn partij, voorzitter GroenLinks, dat het ook als hamerstuk namens voor ons wel kan, maar ik wil wel het voorbehoud maken dat wij misschien met de fractie toch met iets komen.
Helder, kijk ik even rond of voor de rest ook een hamerstuk is. Dat is het geval. Dan gaat hij op deze wijze door naar de raad. Dan hebben we onder puntje C, bestemmingsplan, Stenen Kamer 4551. Is er daar iemand die er wat over kwijt wil? De heer Krijgsman. De heer Mulder. Mag de heer Mulder mag de eerste? Ik had het ook begrepen. De heer Mulder, ga de gang.
Voorzitter, even voor mijn beeldvorming. Er staat hier bij het raadsvoorstel staat onder de inleiding dat het 2 woningen in 1 woongebouw worden. En er staat bij doel en beoogd effect 2 vrijstaande woningen. In de eerste plaats, wat is het nou? Dan weten we waar we over praten. Dat is ook de vraag vooraf, voordat ik de discussie in wil. Wie kan mij daar antwoord op geven?
Gelijk op maar eerst antwoord.
Zal ik meteen met de vraag erbij aansluiten, voorzitter? Dat
als
we dat eerst doen.
En dan,
ja, nou ja, over dit punt. Even, het is die functieverandering in het buitengebied. Hè? Ik zag dat bij nummer 45.
Ja, maar graag, dat is nee, daar gaat
het. Ik wil eerst dit gewoon voor elkaar helder hebben. Dat is denk ik goed voor de discussie. En vervolgens ben ik aan het woord, voorzitter, volgens mij, om mijn punt te maken. Maar
het is een dubbel woonhuis.
Dubbel woonhuis onder 1 dak.
Ja, maar
met 2... Is het stuk dus niet helder in de bewoording van
wat... Het zijn wel 2 wooneenheden dan.
Ja, maar er staat dus bij doel en beoogd effect 2 vrijstaande woningen. Maar dat is het dus niet.
In mijn beleving niet, maar ik kijk even om. Ja, woongebouw met 2 woningen.
Ja, maar dat staat hier dus niet. Als we samen eens zijn dat het daar niet staat, dan komen we verder met de discussie. Maar het staat hier 2 vrijstaande woningen en dat is het dus niet. Dus in die zin klopt het.
En welke, waar staat dat precies?
Nou, ik heb hier een IBAFs losgemaakt en volgens mij kan iedereen dat. En dan staat er onder punt 3, ja, onder punt 3 staat doel en beoogd effect. En dan staat hier zorgvuldige inpassing met een bouw van 2 vrijstaande woningen. En dan klopt het stuk niet, dus wat doen we daarmee?
Als het niet in het besluit staat, dan maakt het niet uit. Maar ik kijk even naar... als het in het raadsbesluit staat, dan maakt het uit. En anders maakt het niet uit. Even technisch.
Maar we krijgen hulp van buiten. Maar voorzitter, laten we met elkaar vaststellen dat we dit even vooraf hadden moeten doen. Want ik vind dit een beetje...
Dit is niet nou om te katten, maar dit zag ik nou pas. In feite werk ik ook dat het me opviel. Ik was er even naar voorbereiden.
Goed, in een fractie van 13 raadsleden zou ik toch mogen verwachten.
De fractie van 13 heeft mij dat opgedragen, dus ik heb dat niet gezien. Ik zag het nou. Punt. Zullen we zeggen? Het is mijn schuld, meneer Elbers, en niet de fractie.
Het wordt wel heel gezellig hier, joh. Ik ga even terug naar de... Ik wil toch even terug. Ik laat daar even...
Maar los van, voorzitter, ik snap wel waar de heer Elbers naartoe wil. Ik wil los van het, of wat het nou wordt, wil ik wel verder met mijn punt wat ik maken wil. En er staat wel onder doel en beoogd effect is een zorgvuldige inpassing. Nou, dat kennen we ook. U weet ook dat CDA in het algemeen voorstander is van de toepassing van de regel rood voor rood. Daar hebben wij duidelijk een goed gevoel bij om in het buitengebied gewoon helpen om verpauperde gebouwen op te ruimen en de beeldkwaliteit van het gebied te verbeteren. Dus dat is, daar zijn wij voor. Als we kijken naar het volgende agendapunt, wordt dat ook in de zandakkers, wordt op de plek waar gesloopt wordt, wordt ook nieuw gebouwd. Wordt ook de ruimte gegeven om te doen. In dit geval in de Stenen Kamer zien we dat het gewoon een paar honderd meter verderop wordt gebouwd met het recht van het sloop van die kassen. Dat snap ik ook nog. We hebben dat ook gezien in een andere plekken in de gemeente met... Daar de buurman een veehouderij heeft waar je in de stankcirkels komt. Dus dan ga je naar de andere kant van de gemeente. Nou, dat mag. Daar hebben we ook een goed gevoel bij. Alleen als ik naar dit geval kijk, dan geeft de initiatiefnemer krijgt de mogelijkheid om dat woongebouw neer te zetten. Op een paar honderd meter. En hij krijgt ook de mogelijkheid om een garage schuur neer te zetten op, of te laten staan wat er nou staat. En daar ligt onze zorg. U geeft aan dat u dus een versterking van de ruimtelijke kwaliteit wil. Maar dan vinden wij ook, en dat is een vraag aan de wethouder, is het niet mogelijk om in dit geval en ook in de toekomst er een extra beleidsregel aan toe te voegen dat mensen ook verplicht zijn op de plek waar ze slopen, in het geval van bouwen 100, 200 en 500 of een kilometer verderop, dat ze de plek die ze achterlaten ook met een beeldkwaliteitsplan en met een landschappelijke inpassing invullen. Want het kan niet zo zijn dat ze na mij de zon vloedt en je laat de rest staan en ook naar het plan kijken, en dat durf ik ook wel te zeggen, dan... is het niet het meeste fraaie gebouw wat er blijft staan. En daar hebben wij wel zorgen om. Kunt u daar in de toekomst wat aan doen, wethouder? Dat is mijn vraag.
De wethouder.
Ja, ik denk dat in alle gevallen toch zorgvuldig gehandeld wordt en ook is in dit geval. De woningen die gebouwd worden, worden op de grond van degene die sloopt gebouwd. Het wordt aansluitend aan de bestaande bebouwing wordt gebouwd. Dus het, in die zin is het wel... bebouwen, maar ook op het eigen grond. Daarnaast moet ook degene die nu gaat bouwen natuurvriendelijke oevers aanleggen. Die, dus ook de landschappelijke inpassing, daar wordt de aandacht aan besteed. Wat u nog opmerkte van de oude, het is een stalletje wat van oudsher daar staat. Dat staat er nog steeds. En dat was eigenlijk ook niet het onderdeel van het kassenverhaal. Dit was een schuurtje wat er al, en dat kunt u al zien, dat staat er al meer dan 100 jaar. Vandaar ook dat u zegt, nou, ik vind het ook niet zo mooi. Maar het is al een heel mooi, of een heel mooi oud. En nou ja, daar kun je van
vinden wat je vindt. Verschillen blijkbaar wet al even voor.
Nee, maar het is inderdaad een heel mooi, echt oud ding. Maar dat staat er al sinds de mensenheugenis. En dat maakt er geen onderdeel uit van het kassencomplex. Dus vandaar ook dat het moet blijven staan.
Maar dan nog mijn vraag, ja. Om in de toekomst te voorkomen dat er wel hele oudbollige en oude slechte gebouwen blijven staan, kun je niet in de regeling en beleidsregel meenemen dat je dit gaat voorkomen in de toekomst? Want het is wel een leuke pool, maar iedereen die in Zuidkant Herveld binnenkomt, ziet de pool niet, maar schuurt je wel.
Ik hoor net de wethouder zeggen dat hij een stukje cultuurhistorie wilde behouden. En ik kan me niet voorstellen dat hij dan u nu toe zegt van nou in de toekomst gaan we toch slopen die mooie oude dingetjes.
Nee, de huidige beleidsregel die dekt alle problemen best af. Anders hadden we dat op deze manier ook niet kunnen doen.
Voldoende beantwoord. Ik moet...
Voorzitter, mag ik mijn vraag wel nog stellen?
Ik kijk even naar de heer Mulder of die klaar is met zijn mogelijkheden. Ja. Ga uw gang.
Ik begreep dat, dat bij nummer 45 de agrarische activiteit blijft bestaan. En ik vroeg me af, ik heb die functieregel er weer bijgepakt. En ik vroeg me af in hoeverre dat volgens die functieregeling ook mag. En daar zou ik graag een bevestiging van de wethouder op willen.
Ja, dan mag slaven, boerenkool, andijvie, alles mag daar gewoon geteeld worden.
Alle groenten.
Alle groenten mogen geteeld worden. En er mag bessen. Het is gewoon ook nog, in dat oude schuurtje mag het verkocht worden. Dus
Oké, als dat volgens die beleidsregel geen probleem is, dan snap ik hem.
Nee, want het is gewoon een agrarische grond en die mag net als een kostgrondje vroeger gewoon gebruikt worden.
Het wordt toch erg lollig hier. Nee, ik weet niet of we hebben we hem allemaal. Zijn er voldoende, of de vragen voldoende beantwoord? Mag ik dan constateren dat dit doorgeleid kan worden naar de raad als hamerstuk? Dat bij deze vastgesteld. Dan blijven we nog even in de Herveld. Dan gaan we naar de zandakkers. Heeft iemand het bestemmingsplan van de zandakkers? Heeft iemand daar nog iets op of aan te merken of te vragen? Niet, kan ik daarbij constateren dat het doorgeleid kan worden naar de raad als hamerstuk. Dat is het geval. Dan het laatste onderdeel van dit blok is het bestemmingsplan beeldkwaliteitsplan Elst, Prinses Irenestraat. Daar nog iemand, mevrouw Van Binsberg, de heer De Vries zie ik en de heer Krijgsman, mevrouw Van Binsberg.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag aan de portefeuillehouder. En eigenlijk misschien voor bevestiging, want er staat in het raadsvoorstel dat dit geen invloed heeft op de woningvoorraad die we met elkaar moeten zien te verdelen. Omdat het zorgappartementen zijn. En er staat ook wel in de toelichting dat er geen sprake is van reguliere bewoning. Maar ik vraag me wel af, er is ook mogelijkheid verschillende vormen van of maten van zorg. Dus ook zorg op afroep. En ik vraag me dus af hoe je dat kan scheiden als je zorg op afroep, als iedereen daar woont zorg op afroep, dan is het toch een reguliere bewoning? Of, nou ja, ik kan dat niet goed duiden, zeg maar.
Ik neem aan dat bedoeld wordt dat als je in een omgeving woont, dat ook gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten van datgene wat geboden wordt in het complex zelf. En dan...
En dat dus zorg op afroep niet wordt gezien als reguliere bewoning en daarom niet van de woningvoorraad afgaat.
Nee, het is alles wat zeg maar in de bekende indicatiegroepen of een indicatie heeft om daar te mogen wonen, dat gaat niet af van de wooncontingent.
Antwoord, de heer De Vries.
Nou, ook hier het parkeren weer een issue. De parkeerdruk neemt volgens ons wel behoorlijk toe, want het is een fors gebouw. Er zijn nu een aantal parkeerhavens die vervallen. Je hebt een school nabij. Er zijn overdag de parkeerhavens die er zijn, zijn veelal in gebruik. Ik denk waarschijnlijk door werknemers van de winkels uit de Dorpsstraat. Wij zien daar wel een enorme parkeerdruk straks toenemen. Is daar aan gedacht?
Er is parkeergelegenheid onder het gebouw en daar is stevig in geïnvesteerd en volgens mij is dat voldoende om, want er zit natuurlijk ook een groep bewoners in die nou nog niet met een aantal woningen per appartement of met een aantal voertuigen per appartement gebruik gaan maken van de parkeerplekken. Dus dat is ook een aangepaste parkeernorm. Er zijn dus geen reguliere bewoners.
De heer De Vries.
Ja, nou goed, denk dan ook met name rondom het schoolgebeuren. Als kinderen gebracht worden en gehaald worden, dan zal het daar alleen maar extra druk worden. Maar goed, als daar rekening mee is gehouden, dan...
Ik zal u sterker vertellen, dat is al jaren druk daar.
Ja,
als kinderen gebracht worden.
Het zal ook niet minder worden.
Dat schijnt een eigenheid te zijn bij scholen. Dat kinderen 's morgens en 's avonds opgehaald gebracht worden.
Dan moeten we gaan stimuleren dat het anders gaat, met de fiets of lopend.
Daar bent u voor, hè?
Daar
bent u voor om dat te regelen.
Zeker voor, ja, voorzitter, maar u ook.
Ja,
ik wilde mijn vraag meteen wel stellen. Ja, ja. Even een verduidelijkende vraag. Gaat het hier nu om niet zelfstandige wooneenheden binnen een complex van Pleiade en zo ja? Is er ook een reden waarom er niet voor wonen met zorg, dus meer zelfstandigheid, is gekozen? Want met wonen met zorg, dan sorteer je ook voor op langer thuis wonen. En daar is dus blijkbaar hier niet voor gekozen. En dat wil ik even bij u checken.
Ja, de mensen die in dit appartementencomplex komen te wonen, zijn geen mensen die er ongelooflijk snel beter worden. Dus de zorg wordt vaak alleen maar geïntensiveerd in de periode dat ze daar wonen, tot het moment dat ze daar ook weer een aanvolgende zorgappartement of zorginstelling moeten verhuizen. Maar dat is een bewonersgroep. Die kunnen we niet vatten in dat ze een bepaalde identiteit hebben, een bepaalde zorg nodig hebben. Dat zou makkelijk zijn, maar elk appartement kent zijn eigen probleem. Dus in die zin kun je daar ook niet zeggen van, mogen alleen maar mensen in die 1 uur per dag zorg krijgen. Nee, dat is gewoon een grote diversiteit van mensen die daar wonen. Ook in allerlei fases van hun leven meer of minder zorg nodig gaan krijgen. Dus in die zin is het ook een flexibele woonomgeving.
Voldoende beantwoord. Mag ik bij deze ook dan het rondje maken door leiden naar de raad als hamerstuk? Ik zie instemmend geknikt. Dank jullie wel voor deze ronde dan. Dat brengt ons bij ons volgende onderwerp.